Na de Moabieten komen wij vanavond terecht bij de Ammonieten. En daarover staat: tegen de kinderen Ammons, in vers 1, zegt de Heere alzo: heeft dan Israël geen zonen? Vertaald met kinderen. Heeft dan Israël geen zonen? Heeft hij geen erfgenaam? Zijn van die schriftplaatsen waaruit je makkelijk kunt constateren dat het begrip zoon in hoge mate hetzelfde is als erfgenaam. Waarom is dan Malcham erfgenaam van Gad? En waarom woont zijn volk, dat van Malcham, in deszelfs steden, namelijk in de steden van Gad? Het punt is namelijk dat in het Overjordaanse, noemen wij dat van oudsher, dus aan de oostzijde van de Jordaan, en in dit gebied, laten we zeggen dan toch in elk geval noordelijk van de Dode Zee, dat daar stammen van Israël woonden. Het hoorde bij het beloofde land. Dat was de stam van Ruben, de natuurlijke eerstgeborene onder de stammen van Israël. Zoals ook nog eens een keer herhaald in 1 Kronieken 5, de eerste paar verzen. Naar menselijke maatstaf is Ruben de eerstgeborene binnen Israël. Maar ook die is onterfd geworden. Maar hij woonde, de stam van Ruben woonde oostelijk van de Jordaan. Daar woonde ook de stam van Gad. Kortom, de naam Gad hier is niet een naam van een van de steden van de Filistijnen. Het is gewoon een naam van een van de stammen van Israël. En bovendien woonde daar nog een deel, de halve noemen we dat, de halve stam van Manasse. Die stammen zijn overigens ooit het eerste van allen weggevoerd in Asser, in Assyrische ballingschap. Dus later de stammen in Galilea, dat wil zeggen Zebulon, Naftali, die worden specifiek dan ook vermeld. Maar de allereerste wegvoering was inderdaad de wegvoering van die stammen oostelijk van de Jordaan. Maar goed, het was natuurlijk in de dagen van Jeremia al lang achter de rug. Zowat een jaartje of 200, 150, 200 jaar. Dat doet er niet precies toe hoeveel dat is. Maar er wordt vastgesteld dat de stam van Gad daar dus niet woont. Maar dat Malcham, het volk van Malcham, daar woont. En Malcham is, of wordt geacht, de belangrijkste god te zijn van de Ammonieten. Malcham komt van het Hebreeuwse Melech, namelijk van koning. Maar wij noemt hun god zo, Malcham. Je kunt dat lezen, want in 1 Koningen 11, daar lees je in vers 5 dat Salomo wandelde Astoret, de god der Sidoniërs, na, en Milchom, maar dat is ditzelfde. Waarom het anders andere klinkers krijgt, dat ontgaat ons volkomen. Maar en Milchom het verfoeisel der Ammonieten staat. Zodat de Bijbel zelf zegt hoe dat zit. Die Malcham of Milchom is de naam van de god der Ammonieten. We hebben bij nader inzien, die goden zijn natuurlijk allemaal gelijk, al krijgen ze een verschillende naam. En dat weet u, tot vandaag weet men dat ook. Al die godsdiensten zijn toch immers allemaal gelijk. En dat klopt ook, want die God is ook altijd dezelfde God. Behalve de onze dan. Ik zeg het met een grijns, want ja, behalve de onze. Maar daarom roep ik ook altijd dat ik me niet reken als godsdienstig, of te behoren tot een of andere godsdienst. Dan kan ik daarna zeggen, al die godsdiensten zijn gelijk. En hoe ze heet, of ze nou Baal heet, of Dagon, of wat er van mijn part Ra, Amon, Aton, is ook zoiets. Die Egyptenaren, dat waren nog eens kruideniers, met excuses aan de kruideniers dan. Maar je weet wel, die moest de god Amon weer vervangen worden door Aton. En dan moest die M overal weer uitgehakt worden, opnieuw een T erin en zo. Mens. Wat een gedoe, wat een getop allemaal. Het is toch juist dezelfde duivel natuurlijk, die wij trouwens kennen als koning ook, vandaar Milchom. Maar we kennen hem als koning, in het bijzonder van Babel trouwens. Maar ja, dat is pas hoofdstuk 50 dat ik daarop terugkom, dus we blijven eerst maar even hier. Heeft Israël geen zonen? Heeft Israël geen erfgenamen? Waar is Israël gebleven? Waarom is dan Malcham, de koning der Ammonieten, maar daarmee de Ammonieten, erfgenaam van het gebied waarin Gad woonde, de stam van Gad, en waarom woont zijn volk in de steden van Gad? Daarom ziet, u begrijpt dus dat die Ammonieten dus zich in bezit hadden gesteld van gebied dat aan Israël toebehoorde. En het is één ding dat de Heer ze laat wegvoeren uit het land, het is een ander ding dat er dan anderen zich van het land meester maken. Dat recht heeft men uiteraard niet. En dus, daarom ziet het daar gekomen, spreekt de Heer, dat ik over Rabba der kinderen Ammons, dit is leuk, want Rabba is een oude naam voor wat wij nu Amman noemen. De stad namelijk, de hoofdstad van Jordanië. We kennen nog een andere naam, maar die loopt via, dus een Griekse naam, dan heet het Philadelphia. Ik geloof dat me er nog één ontschiet nu, maar zo was dat. Nee, niet dat Philadelphia in Klein-Azië, uit de brieven in Openbaring, dat is weer een ander Philadelphia. Maar de tegenwoordige stad Amman heet in de Griekse tijd Philadelphia, daarvoor heet het Rabba. Maar het heet nu Amman, gewoon met de Bijbelse naam van de Ammonieten. De aardigheid is dat daarmee, want die is wel leuk om te vertellen, dat daarmee dan toch de oude namen, de oude Bijbelse namen, weer op de kaart komen te staan. Hè? En niet maar zomaar een naam van een stad, maar zelfs de naam van een volk, Amman. De Ammonieten dus. Heb je dus een profetie die gaat over een nog toekomstig oordeel over de Ammonieten, dan kan je dat op de kaart gewoon aanwijzen. Amman staat er weer op. En ik weet wel dat het niet verbazingwekkend is voor u, maar ik moet er wel bij zeggen dat heel wat van die landen daar in het Midden-Oosten pas weer op de kaart staan sinds, pak een beet, sinds de Eerste Wereldoorlog. Dus nog geen 100 jaar. Toen iemand, toen die Fransen en die Engelsen samen een beetje op een kaart hebben zitten kijken en met een lineaaltje wat strepen getrokken hebben. En zo is de grenzen getrokken van die landen nu. Dus het is vermakelijk om het ook op een kaart te zien. Allemaal die rechte lijnen. Je weet dat iemand dat kunstmatig gedaan heeft, want betere grenzen zijn altijd natuurlijke grenzen. Maar goed, daar staan gewoon de lijnen genomen. Dit land heet zus en dat land heet zo. En daarmee zijn die oude namen inderdaad weer op de kaart gekomen sinds de ondergang van de Turken. Het Turkse Rijk, dan wel het Ottomaanse Rijk, afhankelijk van hoe ver je teruggaat. Maar die maar weer even terzijde. De dagen komen, spreekt de Heer, dat ik over Rabba der kinderen Ammons, over die stad dus, want ja, wij hebben profetieën over Jeruzalem, maar ook over Amman. Een krijgsgeschrei zal doen horen en zij zal tot een woeste hoop worden en haar onderhorige plaatsen zullen met vuur aangestoken worden, dat wil zeggen de steden die bij dat land behoren. En Israël zal erven degene die hem geërfd hadden. Dat wil zeggen, de Ammonieten hadden althans een deel van Israël hier geërfd, dan wel in beslag genomen na de wegvoering in elk geval van die 2,5 stam van Israël. En hier in dit vers wordt gezegd dat het ooit andersom zou zijn en dat dit gebied, met name Amman en omgeving, alsnog zal onderworpen worden aan Israël. Daar zullen dan ook inderdaad Israëlieten wonen. Maar wij spreken nu uiteindelijk over de 1000 jaren. Over het geopenbaarde Messiaanse Rijk. Waarin nou eenmaal Israëlieten zullen wonen over heel de wereld. Want dat mag je verwachten van een volk met eerstgeboorterecht. En dus met priesterschap. Want priesters binnen Israël zouden wonen, verspreid in heel Israël. En als Israël zelf het priesterlijke volk zal zijn, alsnog zullen dus Israëlieten over heel de wereld en over alle volkeren onder alle volkeren wonen. Dat moet ook wel, want in de eerste plaats het Messiaanse Rijk daarvan staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar als Israël de wereld moet regeren, of de volkeren moet regeren, dan kan het niet zonder dat er Israëlieten wonen onder alle volken. Die heb je toch, hè? Ik bedoel, wij zijn een poosje geregeerd geworden door die, heet die lang weer, door de Duitsers, ja. Door de Duitsers, en het paste hier in Nederland van de Duitsers toen. Dat is altijd zo gebleven, ook sindsdien, maar daar heb ik het nou niet over. Toch? Op elke hoek van de straat en op alle kantoren, bij alle overheidsinstanties, Duitsers, waren er geen Nederlandse ambtenaren. Jawel, ze stonden onder toezicht van enzovoorts. Nou ja, en 150 jaar daarvoor vooruit, zal het ruim nemen. Toen kwamen die kale Fransen hier binnen. Dit is uit een liedje, dus ik mag het zo zeggen. Gisteren was de prins in het land en nu die kale Fransen, dat was het, hè. Kwamen die Fransen hier binnen en die hebben toen jarenlang de dienst uitgemaakt en bovendien Nederland tot een koninkrijk gemaakt, dus toen maar weer. En onze eerste koning, de eerste koning van Nederland was een Fransman, dat weet u, hè? Ja, Lodewijk Napoleon. Broertje van, broer. Schijnt een hele goeie geweest te zijn, hebben ze mij verteld. Maar toen maar. Maar een Israëlitisch wereldrijk, ja, dan heb je dus overal in de wereld Israëlieten en ook inderdaad in dit gebied. En zij hebben daar de macht in handen. Er zijn trouwens vele schriftplaatsen, maar daar ga ik u nou echt niet meer mee vermoeien, maar er zijn heel wat schriftplaatsen die dit soort uitspraken doen. Namelijk dat Israël de volkeren zal erven, dat de volkeren Israël zullen dienen, dat de volkeren Israël rijk zullen maken, dat de volkeren zullen zorgen dat Israël terugverzameld wordt naar het land. Want ja, zullen wel overal Israëlieten wonen, maar dus het land zelf zal bevolkt worden inderdaad door Israëlieten en het land zal verdeeld worden weer onder 12, van mijn part, eigenlijk 13 stammen van Israël. Het wordt allemaal in de Bijbel beschreven. Maar de heidenen onderworpen inderdaad aan Israël. En dat is wat hier gezegd wordt. Het zal ooit weer omgedraaid worden. Israël zal erven degene die hem geërfd hadden, zegt de Heer. De algemene gedachte is trouwens, ik zeg het nu heel zo breed mogelijk, de algemene gedachte is bovendien dat de mate van oordeel over de volkeren in het algemeen bepaald wordt door hoe die volkeren zich in het verleden gedragen hebben tegenover Israël. Dit is niet zo moeilijk wat ik nu zeg. Het is niet anders dan de toepassing op een wat bredere schaal van dat andere beginsel, dat de mens individueel geoordeeld zal worden naar aanleiding van hoe hij zich gedragen heeft tot degene die het woord van God bedienden. U weet wel, zoveel gij dat aan een van deze minste mijn broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En aan de goede kant, inderdaad, men heeft de Heer gehuisvest enzovoort, men heeft de Heer te eten gegeven en men vraagt wanneer dan? Dat was toen die dienstknechten van de Heer kwamen enzovoort. Hetzelfde verhaal. Een mens wordt geoordeeld niet op basis van of hij een zonder was of niet, of dat soort dingen meer. Dat oordeel is al lang geweest. Hij wordt geoordeeld naar hoe hij zich verhouden heeft tot de boodschap, tot het woord van God en daarmee tot de boodschappers van het woord van God. Dus individueel. Maar op het niveau van de volken geldt precies hetzelfde principe, ik zou bijna zeggen, uiteraard. En vandaar dat je hier en daar ook dat soort uitspraken erover vindt. Hier ook. Men was blij dat Israël weg was. Men heeft meteen het land in bezit genomen. En dat soort dingen weer. En de heer zei, ja, maar dat zit je niet glad. Dan heb ik nog wat te verrekenen met je. Zie. Of de heer zegt, ik heb wel die Babyloniërs gestuurd om Jeruzalem ten onder te brengen. Maar jullie daar in Edom hadden best die vluchtelingen kunnen opvangen. Maar dat hebben jullie niet gedaan. In plaats daarvan hebben ze beroofd en gedood. En zo verder. Kortom, dat is de situatie onder de volkeren. En je kan je voorstellen dat bepaalde volkeren dan toch nog een flinke schuld hebben opgelopen onderweg. Nou ja, daar gaat het dus om. Huil, o Hesbon. U weet, vorige keer hadden we ook al allerlei plaatsnamen waarvan ik niet de moeite genomen heb om u te vertellen waar ze liggen. Dat is ook heel lastig trouwens, want dan moet ik een fatsoenlijke kaart ook nog meebrengen om het aan te wijzen. Maar u zoekt het zelf maar uit. Het idee is gewoon dat die plaatsnamen, dat het namen zijn van plaatsen binnen dit gebied van Ammon uiteraard. Huil, o Hesbon, want Ai is verstoord. Dat is dus niet Ai aan de westkant van de Jordaan achter Jericho, weet u wel. Uit de geschiedenis van Jozua. Dit is een Ai in het gebied van Ammon. Want Ai is verstoord. De naam wordt trouwens toch gewoon vertaald met stad. Waarschijnlijk staat het op de kaart en heet het vandaag Ja'at. Ja'at. Want Ai is verstoord, krijt, of huil, of schreeuw, gij dochteren van Rabba. Dat is dus tegenwoordig Amman weer. God zakken aan, dat is het teken van rouw. Hoewel ik persoonlijk de indruk had dat er toch wel erg veel mensen nu al in Rabba in zakken lopen. Drijft misbaar. En loopt om bij de tuinen, want Malcham zal wandelen in de gevangenis. Loopt om bij de tuinen, dat is om de tuin geleid worden als je mij vraagt in gewoon Nederlands. Maar toe maar. Want Malcham zal wandelen in de gevangenis. Dat wil zeggen het hele volk van Malcham. Heel Ammon dus. Zal wandelen in de gevangenis, in ballingschap, in gevangenschap, wat het maar is. Dat kan ook nog in de dood zijn trouwens. Zijn priesteren en zijn vorsten tezamen. En onderweg merk ik dan toch maar even op dat het misschien onder de mensen niet gebruikelijk is. Maar als de Heer over die volkeren spreekt, noemt hij ze toch graag bij de naam van hun God. Omdat dat natuurlijk het meest voor de hand liggende is. Ik bedoel, dat mensen hem niet dienen, nou ja, dat is bekend. Maar dat ze in plaats van God zelf een God uitdenken, nou ja, iets godslasterlijkers is het dus niet te bedenken. Hè? Van Gods standpunt uit te zien. Stel nou dat de mensen, daar moet ik niks van hebben, geloof ik niet in, ik ben atheïst, ik geloof niet in een God. Oké, dan miskent men God en negeert men hem. Maar als men in de plaats daarvan zelf een God bedenkt, figuurzaag roep ik altijd, maar goed. Als men zichzelf een God maakt en die ook nog een naam geeft, en die denkbeeldige, zelfbenoemde, zelfgemaakte, zelfbedachte God ook nog in de praktijk gaat dienen, uitwendig, met allerlei ceremonieel en, nog veel ergere dingen, met mensenoffers en al vaak. Dus vooruit maar weer. Ja, als er iets godslasterlijk is, is het dat. Nee, ik denk dat iemand die godsdienstig is, maar niet de God van de Bijbel dient, maar een andere God dient, dat hij in een broedere situatie terechtkomt dan de volstrekte atheïst. Atheïst wijst gewoon het af. En die anderen, die zeggen, zet de God aan de kant en maak het er zelf een, voor in de plaats. Die hebben u toch? En vandaar dat de Heer die volken zo ook aanspreekt met de naam van die goden. Dat wat ze zelf gemaakt hebben. En daarmee drijft hij natuurlijk ook de spot met die zelfgemaakte goden. Hoe creatief het ook mogen zijn allemaal, hè? En kunstzinnig. Malcham zal wandelen in de gevangenis, zijn priesteren en zijn vorsten tezamen, met de priesteren voorop natuurlijk. Wat roemt gij op uw dalen? Uw dal is weggevloten, gij afkerige dochter, die op haar schatten vertrouwt, zeggende, wie zou tegen mij komen? Wat precies met die dalen bedoeld wordt, is mij niet bekend. Ik heb het ook niet kunnen nazoeken. Je krijgt allerlei theorieën. De meest voor de hand liggende is dat het land zelf laag gelegen is enzovoort. Goed. Het idee blijft dat het land laag is en dat het wegspoelt op een of andere wijze. De achtergrond van zo'n vers die is vaak dan weer wel duidelijk. Namelijk als je een beetje dal... Wij weten dat in Nederland niet meer, maar als je een beetje dal hebt... wel op het diepste punt van dal loopt water. Dus een dal loopt per definitie gevaar bij gelegenheid weg te spoelen. Weg te drijven. En zo, dus ook, wordt het zo hier beschreven. Dan kan ik niet zeggen dat ik veel water gezien heb ooit in Jordanië. Een paar rivieren zijn er in ieder geval wel, ja. Uw dal is weggevloten, gij afkerige dochter, die op haar schatten vertrouwt. De dochter die de man niet wil. Een volk dus dat zijn God niet wil dienen. En Ammonieten, ja, ze stammen van Lot... En ze zouden dus diezelfde God van Abraham moeten kennen, feitelijk. En dus kan zo'n volk beschreven worden als afkerig van de Heer, afgeweken uiteraard. Op precies dezelfde wijze dat die termen gebruikt worden over Israël. Maar men vertrouwt op eigen schatten en voelt zich dan onkwetsbaar en zegt, wie zou tegen mij komen? Wij redden ons wel. En ik denk dat die eigen schatten dan toch in de eerste plaats slaat op de rijkdom van het godsdienstige leven. En ik bedoel rijkdom gewoonlijk ook wel letterlijk, want meestal gaat het over kostbare zaken. Kostbare tempels, kostbare afgodsbeelden. Ja. Zie, ik zal vrezen over u brengen, spreekt de Heere der Heerscharen, van allen die rondom u zijn, en gij lieden zult en ieder voor zich heen uitgedreven worden, en niemand zal de omdolende vergaderen. Dat wil zeggen, het volk zou op de vlucht gejaagd worden. Niettemin eindigde die, maar daarna zal ik de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de Heere. En daarmee eindigt die profetie over Ammon gelijk als die profetie in het voorgaande hoofdstuk over Moab. Namelijk met het idee dat er dan toch een overblijfsel behouden zal worden daaruit. Want hoofdstuk 48 over Moab eindigt ook zo, hè? In vers 47. Maar in het laatste der dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heere. En hier in 49 vers 6, daarna zal ik de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de Heere. In het algemeen maakt men zich gemakkelijk van deze hoofdstukken af. In de eerste plaats door te beweren dat ze spreken over dingen die in het verleden al hebben plaatsgevonden. En in de tweede plaats dan ook nog door te zeggen, en ze zijn pas geschreven nadat die gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Achteraf. Dat is de gebruikelijke verklaring tegenwoordig. En een wat meer orthodoxe is dat deze dingen, ook hoofdstuk 48 trouwens, dat deze dingen vervuld zijn geworden in de dagen van het Babylonische Rijk, dat immers een einde maakte aan het bestaan van de Joodse staat, maar dat ook dit gebied van over de Jordaan in bezit heeft genomen, althans heeft onderworpen. En dat laatste is ook daadwerkelijk het geval geweest. Maar ik hoop dat u voldoende weet van de Bijbelse profetie om te beseffen dat dat niet wil zeggen dat daarmee deze profetieën van de baan zijn. Integendeel, deze historische gebeurtenissen zijn slechts de aanleiding tot deze profetieën. En deze zullen alsnog vervuld moeten worden in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik kan dat makkelijk zo zeggen, maar probeer niet al te ver af te wijken nu, want we hebben nog maar een paar avonden. In Jesaja, dan zijn we anderhalf, twee eeuwen eerder in de tijd overigens, en nog in de dagen dat het tienstammenrijk bestond. In Jesaja krijgen wij profetieën over een herstel van Israël. Dat is ongeveer hoofdstuk, dat is hoofdstuk 11. Ja, ik ga het toch maar even naartoe benaderen inzien. Jesaja hoofdstuk 11. Profetie uitdrukkelijk over terugkeer uit ballingschap, terwijl de twee volkeren van Israël nog niet eens in ballingschap waren, overigens, in de dagen van Jesaja. Maar niettemin een terugkeer van die beide volkeren onder de namen Efraïm en Juda. Dat is Jesaja 11 nog. En ik doelde specifiek eigenlijk op vers 12 en 13... waar de beide huizen van Israël apart genoemd worden, maar wel als ze zullen weer één worden. En dan vervolgt dat met vers 14. Maar zij zullen, Juda en Efraïm allebei dus samen, 2 en 10 stammen, zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. Nou, over die Filistijnen moeten we het nog, hebben, geloof ik, of hadden we het er al over? Weet ik niet meer. Maar ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Maar die term die van het oosten, die staat ook in Jeremia 49, waar we net vandaan komen, in vers 28. Trek op tegen Kedar en verstoor de kinderen van het oosten. Kom ik later op terug. Van de zonen van Kedem. Of Ketma. Of Katma. Of hoe men het maar uitspreekt. Kom ik nog wel op. Maar terug even nog in Jesaja 11. Ze zullen tezamen die van het oosten beroven. En dan Edom en Moab zullen zij ter hand nemen, vertaald met aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, want men wil toch wel wat geweld gebruiken in de vertaling, blijkbaar. Daar heb je ze, Edom en Moab. En de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Daar staan ze ook alle drie op een rij. En ze worden als eerste min of meer, samen met de Filistijnen dan, maar die zijn meer aan de west- dan wel zuidwestkant. Ze worden eerst genoemd zodra het gaat over een herstel en een terugverzameling uiteraard van Israël. En dat wordt dan voortgezet in een klein hoofdstukje van 6 versen. Het zogeheten danklied der verlosten. En dan volgt, en daar gaat het om, dan volgt de profetie over de ondergang van Babel. Zo stuk 13. En dat krijgen wij straks, want het is Jeremia 50 en 51, twee hoofdstukken, over de ondergang van Babel. En hier in Jesaja 13 kom je daarna in de eerste paar versen van Jesaja 14, waar gesproken wordt inderdaad over, wat er boven staat in mijn Bijbel, de bevrijding van Israël. Maar ja, daar ging het al over, 1 bladzijde eerder. En vervolgens de rest van, nou niet helemaal, maar een groot gedeelte van de rest van Jesaja 14 gaat weer over Babel. Alleen, nou is het niet zozeer Babel als zodanig, maar meer specifiek de koning van Babel, zijnde de duivel, die waarvan staat dat hij uit de hemel zal geworpen worden. En, hè? En nog een poosje later ook van de aarde geworpen naar een nog lagere verdieping. Dat vind ik wel een mooi woord ervoor. Verdieping. Ik heb nooit begrepen waarom wij spreken over een verdieping, terwijl we bedoelen omhoog. Maar toch, een beetje raar eigenlijk. Maar vooruit. Maar een lagere verdieping, de zijden van de kuil heet dat. Hades, dodenrijk. En zo verder. En dan weer terug naar hoofdstuk 13. Want daarom nam ik u even mee. Ondergang van Babel. En dan staat er in vers 6. Want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Het is de tweede keer dat de term in de Bijbel voorkomt, dag des Heren. De eerste keer is in Jesaja 2. Dag des Heren. Vervolgens vers 9. Ziet de dag des Heren komt. Vervolgens vers 13. Einde van het vers. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorts. Kortom, het zijn profetieën uit de oudheid. Babel was nog niet eens een rijk in de dagen dat Jesaja dit schreef. Nou ja, dat was het ooit wel geweest onder Nimrod, Genesis 11, 10 en 11, maar toen maar. Maar het was nog niet het wereldrijk van Nebukadnezar. Maar op voorhand wordt de ondergang daarvan al aangekondigd. En het hangt samen, notabene, dat wil zeggen let er goed op, met het herstel van Israël, met de beide huizen van Israël, die nog gewoon toen nog in het land woonden, maar waarvan gesuggereerd wordt dat ze uit het land zouden verdwijnen. Maar de Heer zou ze terugverzamelen van Assur en van Egypte, staat in 11 vers 11 enzovoort. Kortom, het gaat over het Messiaanse Rijk dat zou aanbreken. En mocht die niet duidelijk zijn, dan moet ik terug naar 11 vers 1. U weet wel, het reisje dat zou voortkomen uit de afgehouden tronk van Isië. Dat is die koning uit het huis van David. Dat is de Messias. En dan komt zijn koninkrijk. En men zal de oorlog niet meer leren. Men zal nergens leed doen op de ganse berg zijner heiligheid. Dat is 11 vers 9. Want, en dan 11 vers 10. Daar heb je inderdaad die koning uit het huis van David. Nou, je kan niet missen. Dat is wat wij de wederkomst van Christus noemen. Zie? En dan wordt geroepen oordeel over Filistijnen, Edom, Moab en Ammon. Nou ja, en uiteindelijk, want daar gaat het uiteindelijk om, Babel. En daar wordt dan ook anderhalf hoofdstuk aangeweid. En daarna wordt het uitgelegd, want je krijgt, krijgt vervolgens in Jesaja 14 vanaf vers 24 profetie tegen de Assyriërs. Een profetie tegen de Filistijnen. Vanaf vers 28. Profetie tegen Moab. 15 vers 1. Nou ja, 16. En dan 17. Profetie tegen Damascus, zeg maar Syrië. En dan komt er nog zo het een en ander. Ik ga het allemaal nou niet noemen. Maar er komt nog meer. Maar u wordt wel geacht te weten dat wat hier min of meer als eerste beschreven wordt, dat is in werkelijkheid het laatste wat gebeuren zal. Hè? De ondergang van Babel. Want dat is de voltooiing van al die oordelen die komen zouden. En wij weten dat omdat het in Openbaring netjes op volgorde beschreven staat. En de val van Babel, dat markeert dan meteen het binden van Satan, zoals beschreven in Jesaja, en het aanbreken van de duizend jaren, uiteraard. Want Babel is nou eenmaal de alles overheersende macht in die dagen van dat antichristelijke rijk. En hier in Jeremia, nou ja, zijn we onderweg naar dat oordeel over Babel, alleen hier wordt het ons in een meer chronologische volgorde vermeld. Dat wil zeggen, hier wordt Babel inderdaad als laatste beschreven. Dat wil zeggen, in hoofdstuk 50 en 51, net als in Openbaring, ook pas aan het eind, hoofdstuk 17, 18 en 19. Maar wat ik maar u probeer voor te houden, is dat dus deze profetieën hier in Jeremia wel degelijk betrekking hebben op de dagen van de wederkomst van Christus. Ongeacht of ze al een vervulling of toepassing gehad hebben in de dagen van Nebukadnezar. Het is ook merkwaardig genoeg om op te merken dat er bij in al die verschillende pericopen, al die profetieën tegen de Filistijnen, tegen Syrische Sidon, tegen de Moabieten, tegen Egypte, wat er dan nog gaat, dat er nergens bij staat welk volk de Heer daar dan voor gebruikt, wie dat dan zijn. Terwijl als het historisch zou zijn inmiddels, om zo te zeggen, nou, het lag voor de hand om te zeggen, maar ik heb niet alleen Babel gebruikt om Jeruzalem overhoop te halen, maar stuur diezelfde Babyloniërs ook op jullie af. Maar dat staat er niet. En je moet er naar zoeken wie zijn het en het wordt niet vermeld. Überhaupt niet. Nee, als het daarna over Babel gaat, dan wordt er wel wat vermeld. Alleen, daar heb je weinig aan met een geschiedenisboek ernaast. Want wat daar vermeld wordt, dat kan je niet aanwijzen, behalve dan de meden. Maar voor de rest kan je ze niet aanwijzen. Daar heb ik het nog wel over, omdat dat dominante gegeven is in Jeremia 50 en 51. Ja, dat Babel zal vallen, dat weet je dan wel, maar door wie? En dat wordt steeds gezegd, hè? Maar goed, daar kom ik dan later wel op terug. Maar het punt blijft dat deze profetieën dus wissenwrachtig pas in de toekomst vervuld zullen worden, ongeacht of ze in het verleden een vervulling gehad hebben. Dat is namelijk ook niet zeker, daar zijn de commentatoren het ook niet over eens. Ze zijn geneigd te zeggen, nou ja, het staat in de Bijbel en dat moet ergens gebeurd zijn en het zullen die Babyloniërs wel geweest zijn die in diezelfde tijd of kort daarna, kort na de val van Jeruzalem, huis hebben gehouden om zo te zeggen in Moab en Ammon en Edom en waar het maar was allemaal. En ik denk ook dat ze dat wel gedaan zullen hebben, maar daar weten we verder niks van en de Bijbel zegt niet dat het gebeurd is. Dat over Egypte wel, hè? Dat hebben we wel gelezen, dat ze daar geweest zijn. Weten we ook niet uit de ongewijde geschiedenis. Maar dat stond er nou eenmaal, hè? In 46 vers 2. Tegen Egypte, tegen het heer van Farao, Necho, koning van Egypte, dat aan de rivier Frat bij Karchemis was en dat Nebukadnezar de koning van Babel sloeg in het vierde jaar van enzovoort. Er staat dus gewoon dat dat gebeurd is. En die slag bij Karchemis, ja, die is legendarisch. Die kennen we uit de ongewijde geschiedenis ook. Maar voor de rest, niet blijft vaag. Maar het punt is gewoon dat die dingen nog steeds vervuld moeten worden. En hoe het zal gebeuren? Nou ja, waarschijnlijk in hoge mate door het wonderlijke ingrijpen van God zelf. En meer specifiek ten behoeve van zijn volk. Dat kan moeilijk anders, want het zijn de dagen waarin dat Israëlitische wereldrijk, het Messiaanse Rijk, het Israëlitische Rijk zou gebouwd worden over heel de wereld. En in het verleden heeft de Heer ervoor gezorgd dat er zoiets ontstond. Dat wil zeggen dat Israël verlost werd uit Egypte, dat het gebracht werd door de woestijn, dat het in Canaan terechtkwam. Hij heeft het de dagen van de richteren terzijde gestaan. Het werd niet altijd op prijs gesteld, maar daar heb ik het nou niet over. De Heer heeft dat gedaan en uiteindelijk onder David is het geworden tot een wereldrijk. Het heeft de bladzijde van de geschiedenis wel gehaald, al heeft men er een naam opgeplakt die wij vandaag niet meer begrijpen. Maar dat is een ander verhaal weer natuurlijk. Maar God heeft dat gedaan. David was niet die grote krijgsman. Het was de Heer die hem de overwinning gaf. En dat gaat in de toekomst dus ook gebeuren. Dus ja, wie zijn dit? Nou ja, in hoofdstuk 50 en 51, bij de ondergang van Babel, daar kom je inderdaad, maar dan moet je nog heel goed opletten ook, daar kom je inderdaad Israël tegen. En dan lees je dat Israël daarin betrokken zal zijn. Naast een heleboel andere uitspraken die ik nu niet ga noemen. Maar het is maar om je op het hart te drukken, dat hoewel je misschien geen directe aanwijzingen vindt in deze, in dit hoofdstuk, in deze profetie, dat ze niettemin echt nog vervuld moeten worden en zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En een goede aanloop daarnaartoe is inderdaad die uitspraak even snel in Jesaja hoofdstuk 11. Efraïm en Juda tezamen zullen de Filistijnen op de schouder vliegen en handen slaan en Moab, Edom en Ammon. En dat ligt voor de hand, want het zijn de volkeren, de landen die meteen grenzen aan het tegenwoordige Joodse staat. Toch? Dat komt dus eerst, ja. Nou goed, en wat Moab en Ammon in het verleden betreft, inderdaad, in het verleden, ja, dus die volkeren hebben zwaar geleden, maar ze bestaan nog. Dus er is een overblijfsel uit, als het zo, ik zal het niet een gelovig overblijfsel noemen, maar er is een overblijfsel uit overgebleven. En de namen bestaan in hoge mate nog, en de volkeren kennelijk ook. Alleen zijn er maar weinig die zich interesseren voor wie die volkeren dan precies zijn. En aan de andere kant, het is ook moeilijk achter te komen overigens ook. Maar dat ook maar even terzijde. Maar het punt is dat in de toekomst net zo goed er een overblijfsel zou zijn. Het is een bekende Bijbelse gegeven dat er altijd een overblijfsel is uit Israël, maar daarmee ook uit alle volkeren. Hoe gering dan ook, maar het is een officiële Bijbelse leer. En hier wordt het ook specifiek vermeld. Het is niet het einde van deze volkeren als zodanig. Maar hoeveel er van overblijft in die dagen van dat massale en apocalyptische oordeel, ja, dat zou ik bij benadering niet kunnen en ook niet durven zeggen, overigens. Dus ik ga nu maar verder met de volgende perikoop vanaf vers 7. Dat is tegen Edom. Dan zijn we naar het zuiden afgezakt, hè. Edom ligt ook over de Jordanië, meer zuidelijk van de Dode Zee eigenlijk. Tegen Edom zegt de Heer der Heerscharen, alzo is er dan geen wijsheid meer te Teman. Teman wordt vertaald met Zuiderland bij gelegenheid. Maar ja, er zijn nogal wat woorden die met zuiden vertaald worden. Maar eigenlijk is Teman gewoon een persoonsnaam. Want Teman, we lezen Genesis 36, vers 11. Teman is de zoon van Elifas en Elifas is de zoon van Esau. Teman is dus de kleinzoon van Esau. En officieel zijn eerstgeborene. En vandaar dat die naam gebruikt wordt. Is er dan geen wijsheid meer te Teman? Is de raad vergaan van de verstandigen? Is hun lieder wijsheid onnut geworden? Het suggereert overigens dat die Edomieten toch een reputatie hadden van een wijs volk te zijn. Ik weet wel dat wij altijd heel erg negatief denken over iemand als Esau. Ik heb dat nooit helemaal goed begrepen. Hij was assertief, dat moeten we toch allemaal zijn tegenwoordig, voor onze rechten opkomen. Nou, dat deed hij. Misschien had hij dat op school geleerd, van zijn mentor, of weet ik veel wat. Zo vreemd was dat allemaal niet. En uiteindelijk bleek hij toch een heel aardige man te zijn. Verzoend met Jacob. Goed, er ging wel 20 jaar overheen, maar vooruit. En we hebben nog een stukje uit de Bijbel aan hem te danken, waar zijn handtekening onder staat. Jacob en Esau hebben elkaar weer ontmoet, meen ik, bij de begrafenis. Daarna weer van vader Isaac en dat soort dingen meer. Staat allemaal in de Bijbel, valt echt wel mee, hoor. En het waren buren. Maar goed. Ik zal u meteen wat anders vertellen, ik kan nog net even. Kennen u Kokkeus? Ja, op Ur kennen ze Kokkeus toch wel of niet? Nee?
Nou, leg het dan toch maar uit.
Nee, ja. Dat is een van de oudvaders uit de zwaar calvinistische hoek, uit de verbondstheologie. Nou ja, ik vond hem wel aardig. Want Kokkeus, die is van mening dat al die profetieën over Edom in werkelijkheid profetieën over het Joodse volk zijn. Waarom precies, dat weet ik niet, want ik heb verzuimd om zijn werken uitgebreid te lezen. Dat vond ik wat minder noodzakelijk, maar toen maar weer. Maar ik vond hem wel aardig, omdat ik jaren geleden alles beweerd heb dat die profetie van Obadja, die over Edom gaat, eigenlijk alleen maar te begrijpen is als die gaat over het Joodse volk. Alleen wat Kokkeus daarover zegt, weet ik niet. Maar over dit gedeelte beweert hij, ja, het is wel Edom, maar het is eigenlijk het Joodse volk. En een van de argumenten daarvoor is een klassieke, ook algemeen bekende, die niet populair meer is en misschien ook wel verboden. Dat is dat nou eenmaal het grootste deel van wat zich vandaag Jood noemt, in ieder geval onder de, niet alleen onder Askenazische, maar ook onder Sefardische Joden, in werkelijkheid rechtstreeks van Edom afstamt en niet van Israël of van Juda. Dat zijn de Idumeërs. Uit de dagen van de Herodesen enzovoorts en daarvoor. U weet hoe het gegaan is. De Edomieten woonden in, in Edom. In Petra, voor degenen die daar wat beter thuis zijn. Een omgeving. Ze zijn daar verjaagd geworden door de Nabateeën, door Nebajot. Dat is de afstammeling van Ismaël. Ze zijn daar verjaagd geworden vanuit het oosten. De Nabateeën hebben het gebied overgenomen. Gelijk het is in deze dagen, denk ik wel eens. Maar, en de Edomieten zijn naar het westen verdreven en kwamen toen in het gebied van Juda terecht. En zijn daar door de Joden opgenomen op voorwaarde dat ze tot de Joodse religie overgingen. En dat is ook inderdaad gebeurd. En vandaar dat Herodes, die een Idumeër is, en dus een Edomiet, maar dan in het Grieks, hè, Idumeër, zelfs de titel kon dragen koning der Joden, en in politiek opzicht inderdaad de Joden vertegenwoordigde, ook in een proces tegen Jezus van Nazareth. Nou ja, en tegen Johannes de Doper. Ik weet, het was een andere Herodes, maar dat doet er nou niet toe. En dan heb je nog een andere Herodes bij de geboorte van de Heer Jezus en de kindermoord in Bethlehem. Maar dat maakt nou helemaal niet uit welke Herodes het is. Er waren Idumeërs. En ze vertegenwoordigden het Joodse volk op politiek niveau. Op godsdienstig niveau was het Caiaphas. Of Annas, of wie er maar hoge priester was in die dagen. Hebben we die nog? Maar erkend Edomiet. Dus het ligt toch wel redelijk voor de hand. Maar het was maar op een zijlijn. Maar ik denk inderdaad dat de profetie van Obadja in hoge mate gaat over het Joodse volk en niet letterlijk over de Edomieten. Hoewel die naam er staat. Maar ja, dat is symboliek nu een keer. Hè? Maar die leg ik bij gelegenheid wel weer eens uit. Maar ze worden geacht wijs te zijn. Is er dan geen wijsheid meer te Theeman? Is de raad vergaan van de verstandigen? Is hun liederwijsheid onnut geworden? Vliet, wendt u, woont in diepe, in het diepe, gij inwoners van Dedan, want ik heb Esaus verderf, want Edom is Esau, ik heb Esaus verderf over hem gebracht, de tijd dat ik hem bezocht heb. Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten. Zo er dieven bij nacht gekomen waren, zouden zij die niet verdorven hebben, zoveel hun genoeg was. Maar ik heb Esau ontbloot, ik heb zijn verborgene plaatsen ontdekt, dat hij zich niet zal kunnen versteken. Het punt is dat hier staat in vers 9, nou ja, normaal is er dus de boeven komen en de rovers enzovoorts. Ja, die nemen niet alles mee. Die nemen de bulk mee, maar ze laten een, dat heet de bulk toch, de bulk. Die nemen het grootste deel, het belangrijkste deel, maar ze laten wel wat staan, een nalezing. Of als ze voor de wijn komen, of hoe dat maar heten mag. Nou ja, dan nemen ze zoveel als ze genoeg gaan hebben en daarna gaan ze weg. En ze laten wel wat over. Maar de Heer zegt dat hij niets zal overlaten. En dat hij Esau heeft ontbloot, heeft blootgelegd. Ik heb zijn verborgen plaatsen ontdekt. En dat betekent niet gevonden, maar de bedekking van die verborgen plaatsen afgehaald. Hè? Betekent het. Ik heb ook zijn geheime voorraden uit de geheime bergplaats weggehaald. Dat hij zich niet zal kunnen versteken. Zijn zaad is of wordt verstoord, ook zijn broeders en zijn naburen, en hij is er niet meer. De Heer zegt dat hij een einde zal maken aan Edom. En dat het geen zin heeft zich daarvoor te verstoppen, te versteken. Zoals hij dat eerder gezegd had, hier in Jeremia en voorgaande hoofdstukken, over het Joodse volk. En dat is geen ontkomen aan, al vlucht je naar Egypte. Ik zal je daar achterhalen. En hier wordt iets dergelijks gezegd over Edom. Laat uw wezen achter en ik zal hen in het leven behouden... en laat uw weduwen op mij vertrouwen. Kortom, dat oordeel komt, maar de Heer roept tegelijkertijd op... om zich tot de Heer te bekeren. Want zo zegt de Heer, zie, degene welker oordeel het niet is de beker te drinken, die zullen drinken. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Het is de verwijzing naar, dat is klassiek ook, naar misstanden. Met name in de rechtspraak, want die beker drinken, dus een van de, dat is een gifbeker, hè? Dat is een van de methoden waarop in de oudheid de doodstraf werd toegepast. En dan kreeg je de beker aangereikt. En niet symbool. Maar, hè? Maar wel ad fundum. Dat dan weer wel. Maar ja. U weet wel, Socrates en zo. Hè? Doodstraf door dat ze gifbeker moesten leeg drinken. En in de praktijk gebeurde het dus dat inderdaad onschuldigen die beker moesten leeg drinken. Want zo gaat dat, hè. Maar we zouden niet al te veel over politiek praten, dus... maar in die kringen is dat redelijk gebruikelijk. Toen maar weer. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Dat wil zeggen, Edom als volk zal die beker drinken. Gij zult niet onschuldig gehouden worden, maar gij zult ganselijk drinken. En het is een bekend beeld, want het wordt zelfs aangehaald in het gebed van de Heer Jezus. Over die drinkbeker. Indien het mogelijk is, laat die aan mij voorbij gaan. Maar als je niet weet wat het voorstelt, gebruik niet kent, dan zegt zoiets je niks, hè? Nee. Vers 13, want ik heb bij mijzelf gezworen, spreekt de Heer, dat Bosra, de erkende hoofdstad van Edom, dat Bosra worden zal tot een ontzetting, tot een smaadheid, tot een woestheid en tot een vloek. En al haar steden zullen worden tot eeuwige woestheden. Ik zal het u wel eens verteld hebben, maar mijn zin is Bosra volstrekt hetzelfde als Petra. Met het enige verschil dat Petra als hoofdstad van Edom gelegen is op de berg, Umelbiara. En dat is heel stijl. Dan loop je zo tegenaan, als het ware. Maar is bovenop die berg. En dat Bosra de naam is voor het gebied daar beneden... waar tot vandaag het gros van de toeristen komt, om zo te zeggen. Maar strikt genomen is het dezelfde plek. En vandaag gaat alles trouwens onder de naam Petra. Of Sela, in Sala. Staat het wegwijzer Sala in het Arabisch. Hè? Ja. Maar Bosra, het is volstrekt hetzelfde. Vers 14, ik heb een gerucht gehoord van de Heere en er is een gezant gestuurd onder de heidenen om te zeggen, vergadert u en komt aan tegen haar en maak u op ten strijde. Er is een gezant gezonden, geschikt gestuurd onder de heidenen om te zeggen, vergadert u en komt aan tegen Bosra, tegen Edom, en maak u op ten strijde. Want zie, ik heb u klein gemaakt, of ik zal u klein maken onder de heidenen, veracht onder de mensen. Waar het over gaat, ja, dan kun je uit dit soort uitspraken niet rechtstreeks opmaken. Ik vind het wel leuk trouwens, die verwijzing naar Obadja. Die er nu ineens bij staat. Dat is, daar staat toch van dat er heilanden zouden verschijnen op de... Nou ja, doe maar. Maar gezanten onder de heidenen. Wel, het hele punt is dat Israël verzameld zal worden vanuit de heidenen. En inderdaad weer een Israëlitisch rijk en zelfs een Israëlitisch wereldrijk zou stichten. En dat die buurvolken dus eerst aan de beurt komen, om zo te zeggen. Dat lijkt me wel duidelijk. Dat is wat hier genoemd wordt. En anders is dat helemaal niet te begrijpen, de hele terminologie niet. Maar het is omdat we weten wat in het algemeen gebeuren moet, dat we het ook hierin herkennen. Namelijk, er worden er verzameld vanuit de heidenen. om te strijden, om op te trekken tegen dan wel ten koste van Edom. Nou ja, wat komt er uit de heidenen en wat zal de strijd met Edom aangaan? Het antwoord is uiteraard Israël. Of met de woorden uit Jesaja 11, waar we zojuist even waren. Het is Juda en Efraïm, hebben we net gelezen. En dat die voor het doel vergaderd worden uit de heidenen, staan een paar versen daarvoor. Uit Assur, uit Egypte en nog zowat plaatsen worden daar specifiek genoemd. Om ook specifieke redenen, maar die noem ik nou verder niet. Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen en de trotsheid uw harten. Gij die woont in de kloven der steenrotsen. Als je ooit wat rondgezworven hebt in Petra, dan weet je hoe kloven der steenrotsen eruit zien. Gij die woont in de kloven der steenrotsen, gij die u houdt. En dus woont op de hoogte der heuvelen, precies. In gedachten ben ik dan op Oum El Biara. Maar niettemin, het hele gebied van Edom ligt in de bergen feitelijk. Hè? Het is maar van welke kant je binnenkomt. Om het te zien, als ik van de kant van waar die Moussa binnenkomt, dan ga je zelfs naar beneden, Petra in. Maar zou je van de kant van de hoe heet dat? Waar die Araba komen, dus vanuit het dal van de Dode Zee. Daar moet je flink omhoog, hoor. En dan ligt Petra inderdaad hoog tussen de bergen. Het is maar verhoudingsgewijs, daar gaat het maar om. Maar inderdaad, de vesting van de Edomieten was bovenop Oum El Biara. En dat is tot vandaag, zelfs vanuit Petra, is dat, of Bosra, is dat nog een klim. Ik heb het één keer gedaan. Ik heb meteen gezworen het nooit meer te doen. Ik vond het levensgevaarlijk.
Met een ezel.
Hè?
Met een ezel.
Ja, ook maar lopen langs richeltjes en je goed vasthouden en op schuin vlak en weet ik veel. Ja, het zal wel meevallen, maar doe maar. Maar je moet, het is net als Campari, broeders en zusters. Je moet het één keer gedronken hebben. Of is dat ook van voor je tijd? Ja. Al is het maar eens in je leven. Heb jij het gedronken? Jij wel, hè? Ik niet, geloof ik. Van de groene spul was dat. Oh. Oh, nou ja. Zie? Laat maar zitten. Al zoudt gij u, dit is een bekend beeld van Edom, al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de arend. Het is bekend, die nestelt hoog op de rots. Maar Edom deed dat, hoog op de rots. Zoals gezegd. Petra, Oum El Biara, hoog op de rots. Ik zal u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Maar bij die woorden, uw nest zo hoog maken als de arend, zou je toch enige echo hebben van Jesaja 13 over die de duivel, zeg maar. Hè? Die zou opklimmen en zich plaatsen boven de troon van God, hoog in het noorden en wat het allemaal maar was. En die zal nedergestoten worden. En je ziet hier dus een satanische achtergrond hierin. Waarom ook niet? Want of die figuur nou Malcham heet of hoe die maar heet. Hier is er geen naam genoemd, hè? Van een god. Nee. Hoe die maar heet. Het is natuurlijk toch gewoon Allah. Nee, ik weet het. Allah wordt vertaald met God. Dat is terecht. Zelfs christenen spreken daar over Allah, en omdat het in het Arabisch het woord is voor Elohim, voor de God van de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat het de God deze eeuw is, want onder die naam kennen wij hem ook nog, en die zal inderdaad nedergestoten worden. En dat volk dat hem aanroept, dat volk dat hem dient, dus ook logischerwijze. En deze woorden zijn ontleend aan de oorspronkelijke locatie van Edom. Nou ja, in het gebergte Paran. Hè. En zo komen wij bij vers 17. Alzo zal Edom worden tot een ontzetting. Al wie voorbij gaat zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Soms vertaalt men het met sissen. Zo van tss. Over die verwoesting die erover zal komen. Hoezo? Nou, het lijkt aardig op Sodom en Gomorra. Vers 18. gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar nabuur zal het zijn. En u weet wat met Sodom en Gomorra gebeurd is. Het is verbrand. Helemaal, met steen en al, geworden tot as. Want Sodom en Gomorra die fungeren heel de Bijbelse geschiedenis door als voorbeeld voor de oordelen die de Heer zal brengen over de volkeren in de toekomst. Van Israël wordt het ook gezegd in, dat is al in Jesaja 1. Indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, we zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. Maar dit wordt gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen, want er waren nog wat steden die hetzelfde lot ondergingen. Zo zal het zijn, zegt de Heer. Niemand zal daar wonen en geen mensenkind daarin verkeren. In de zin van niemand zal daar meer wonen. En want het leven verdwijnt daaruit. Sodom en Gomorra werden geoordeeld door vuur uit de hemel. En te vrezen valt dat iets dergelijks ook inderdaad Edom zal overkomen. In elk geval, dat is wat Babel zal overkomen. En ja, dan grijp ik weer vooruit natuurlijk, maar in hoofdstuk 50 en 51 wordt over de val van Babel gesproken, net als in Openbaring 17 tot 19 ongeveer. En daar wordt gezegd dat door vuur verbrand zal worden. Maar niettemin wordt er gezegd dat een of ander volk tegen die stad zal optrekken. En dat vind je hier dus ook. Het een sluit het ander niet uit. Sodom en Gomorra werden weliswaar verwoest door vuur uit de hemel. Zo wordt het beschreven, er kwam geen volk aan te pas. Maar bij deze dingen wordt wel gesproken over een volk dat eraan te pas komt. En dat is in ieder geval Israël. Omdat het allemaal is ten behoeve van Israël, als je het zo kunt zeggen tenminste. Het gaat om dat Israëlitische Rijk dat gesticht gaat worden en uitgebreid zal worden over heel de wereld. Maar dat het een en ander mede veroorzaakt wordt door de wonderen die God doet, en dus bijvoorbeeld door vuur uit de hemel, ja, zo is het, ja, maar zo wordt het ook beschreven. Hier wordt de taal trouwens net iets duidelijker, want er staat vervolgens, vers 19, ziet gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning. Die leeuwen werden namelijk geacht te wonen in het Jordaandal. Van oudsher, eenvoudig omdat daar weinig menselijke bewoning was, maar er groeide van alles, er woekerde van alles. En daar hielden de wilde dieren zich schuil. En daar wordt die leeuw geacht vandaan te komen. Ziet een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning. Gedacht wordt natuurlijk aan Bosra, Petra. Want ik zal hem in een ogenblik daaruit doen lopen. En wie verkoren is, zal ik tegen haar bestellen. Dan staan er dus twee dingen. Namelijk, Bosra, dan wel Edom, zal ten onder gaan aan een leeuw. Die zal opkomen uit de Jordaan, uit de verheffing der Jordaan. Dan wel, Edom zal ten onder gaan door iemand die daartoe verkoren is, staat er. Gemakshalve, om het niet te moeilijk te zeggen, zou je daaronder Israël kunnen voorstellen. Israël zelf als een leeuw, wat niet al te moeilijk is, omdat de koninklijke banier van Israël is sowieso de leeuw. Met dank aan Genesis 49. En dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Nou ja, in Openbaring 4 vind je het natuurlijk ook terug. De leeuw uit de stam van Juda. En wie verkoren is om dit tot stand te brengen. Nou ja, ook Israël onder leiding van de Messias. Dat in elk geval. Er zit echter nog heel wat anders achter. En dat is de gedachte dat de gemeente hier rechtstreeks in betrokken is. Vanuit de hemelse positie van de gemeente. En daar is moeilijk omheen te komen bij het lezen van hoofdstuk 50 en 51. Als ik het eens zo mag zeggen. Niet dat ik er omheen moet. Maar als je daar al die gegevens bij elkaar optelt, krijg je precies hetzelfde. Het is een volk, het zijn vele volken, het zijn uitverkorenen. Het zijn helden, het zijn schutters, het zijn, en ze komen van het noorden dan wel vanuit geheime plaatsen, verborgen plaatsen, wat hetzelfde is als het noorden ook eigenlijk. En daarna heet het toch ook weer gewoon vuur uit de hemel. Maar ja, ik roep dan altijd maar meteen, enigszins uit het verband gerukt, maar toch niet zo heel erg. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat wil zeggen dat de gemeente dat zal doen? Of anders, wij weten toch waartoe wij geroepen zijn, tevoren verordineerd, tot zo'n stelling en gemaakt tot koningen, enzovoort. En u weet toch ook dat de uitspraak uit Psalm 2 over: gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat, dat diezelfde woorden uit Psalm 2 volgens Openbaring 2 rechtstreeks van toepassing zijn op de gemeente. Of had ik me gewoon moeten zeggen: u weet toch dat wij het lichaam van Christus zijn? En dus het instrument zijner gramschap? Die uitdrukking staat er letterlijk. Dus de vraag, wie is dat? Ja, het is Israël, maar wel degelijk onder leiding van, of onder, hoe moet je dat zeggen? Ja, onder aanvoering van de gemeente als zodanig, want de gemeente is namelijk een gemeente van eerstgeborenen uit Israël, officieel. En ik ken alle tegenwerpingen die dan komen, daar word ik altijd een beetje moe van, dat ligt aan mij hoor, niet aan iemand anders. Maar zo van, maar we zijn toch niet Israëlieten, we zijn maar gewoon heiden. Dan zeg je, ja, als je gelooft in de God van Israël en hem dient, ben je een Israëliet hoor. Op dezelfde wijze, als je toevoegt aan het Jodendom, je laat besnijden en voortaan netjes de Sabbat houdt en al die Joodse gebruiken hanteert enzovoort. En misschien laat je je neus nog verbouwen. Maar daar heb ik allemaal geen tijd voor die, maar goed. Ja, als je toch al aan het verbouwen bent, kan die neus ook wel, denk ik dan maar. Maar toen maar weer. Ja, dan ben je heus een Jood. Ongeacht wie je moeder was, hoor. Zo werkt dat nou eenmaal. En dat is volstrekt bijbels. De vreemdelingen binnen de poorten worden geacht tot het volk te behoren, waar ze ook vandaan kwamen. Dat is nu nog zo. En wij waren heidenen, laat ik dan de meest bekende, meest brede toepassing maar noemen van gewoon Efeze hoofdstuk 2. Wij die eertijds heidenen waren, vreemd van het burgerschap. Nee, er staat vervreemd, maar ik neem hem nu maar even heel algemeen. Vervreemd van het burgerschap Israëls, wij zijn nabijgebracht en we zijn medeburgers der heilige en huisgenoten Gods. En dus gerekend tot Israël. Dat was maar op grond van wedergeboorte. Nou, dat is het. Dus als je kunt vaststellen dat deze dingen verband houden met het optreden van Israël in de toekomst, dan moet je meteen vaststellen, dan heeft het ook van doen met het optreden van de gemeente in de toekomst. En dat in ieder geval vanuit die hemelse positie die de gemeente ontvangen heeft. Dus als er dan een oordeel komt uit de hemel, het regent stenen bijvoorbeeld, want dat wordt vermeld bij gelegenheid, of vuur uit de hemel. Ja, dan weet je dat er dus ook een hemelse oorzaak of oorsprong is voor dit oordeel. En daar gaat het maar om. En daarmee is terugwerkend, nou weer achterstevoren, verklaard waarom die dingen dus niet open en bloot hier gewoon in het Oude Testament staan. Eenvoudig omdat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is. Op deze manier. Zie? Dus het staat er niet nauwkeuriger. En toch staat het er wel. Maar ja, dan moet je inderdaad hevig schrift met schrift vergelijken en je conclusies trekken. En daarna roep ik dan weer, en dat is de normale wijze van studie, van welk vak dan ook. Gegevens verzamelen, en naast elkaar leggen en vergelijken. Een heel normale gang van zaken. En de Bijbel is daar wat dat betreft ook niet anders in, hoor. Goed. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat je gelooft dat heel de Bijbel het woord van God is. Anders kun je het niet doen. Het is één geheel. Als het één geheel is, kun je de dingen dus naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken. En zien wat overeenstemt en zien wat niet overeenstemt. En hier en daar een grote gemene delen, dan wel een kleinste gemeenschappelijke veelvoud constateren. Ik zeg het wat ongelukkig misschien, maar die was voor de wiskundigen onder u. Ja. Moet kunnen. Goed. Trouwens, het wordt vragende wijze gesteld, althans in de vertaling. Vers 19, de rest. Want wie is mij gelijk? Ik vind het prachtig, hoor. Wie is mij gelijk? Heb je dat niet, dat je meteen associaties hebt? Wie is mij gelijk? Naar Michael. Wie is als God? Maar Michael en zijn engelen is in de Bijbel een pseudoniem voor Christus en de hele gemeente. Maar ja, die dingen kan ik niet bij elke gelegenheid uitleggen. Wat steekt hierachter als u mij vraagt? Wie is mij gelijk? Wij zouden toch het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden? Wie is mij gelijk? En wie zou mij dagvaarden? En wie is die herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Of gewoon staan zou? Iemand die God gelijk is, iemand die voor het aangezicht van God staat, iemand die optreedt als herder en dus als leidsman der kudde. Daar herken je in ieder geval de Heer Jezus Christus in, maar daarmee de hele gemeente in relatie tot Israël. Dat is het. Daarom hoort dus Heer de raadslag die hij over Edom heeft beraadslagd en zijn gedachten die hij gedacht heeft over de inwoners van Teman. Zo de geringste van de kudde hen niet zullen nedertrekken. Indien hij hun lieder woning niet boven hen zal verwoesten. Er zijn geringsten van de kudde die zullen Edom naar beneden halen. Welke kudde zou dat zijn, denkt u? Lijkt me toch ook weer niet zo moeilijk. Ik bedoel, we weten toch allemaal dat Christus beschouwd wordt in het Nieuwe Testament als de herder van zijn kudde. En dat is die gemeente. Nou ja, het is weer eerst Israël, oké. Maar het is ook specifiek de gemeente. En Christus wordt genoemd de overste herder van de kudde. En zo verder. En wij worden geacht geringen te zijn, want wij zijn allemaal die geringe broeders. Die kleinen uit het Nieuwe Testament. Juist heel bewust zijn we dat. En hij zou ons groot maken en ons delen, toen delen in zijn heerlijkheid, uit zijn genade. En maakt ons tot koningen en priesters om met hem de wereld te oordelen. Nou, dat is wat hier gebeurt. De wereld wordt hier geoordeeld. Je zou je af moeten vragen, waar is dan de gemeente? Nou goed, hier dus. De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals. Van hun val dus. Van het gekrijt welks geluid gehoord is bij de Schelfzee. Nou ja, dat is daar niet zo heel ver vandaan. Kom maar vooruit. Dat weet u, hè. Je gaat een dagje logeren aan de Schelfzee. Of een paar dagen logeren aan de Schelfzee. Dat is het advies. Je gaat naar Eilat, dat is makkelijk hier vandaan te bereiken. En daarna moet je een keer 's morgens vroeg op. En dan ga je op één dag heen en weer ga je naar Bosra, naar Petra dus. Want dan heb je nog ruim de tijd om een groot deel van het gebied te bezoeken. En dan, dan 's avonds weer terug. Zo ver is het niet, hoor. En het geluid van de ondergang van Edom reikt tot aan de Schelfzee. Waarmee je maar ziet dat die Schelfzee wel degelijk de golf van Aqaba is, overigens. Maar dat me weer even terzijde. Dat is overal in de Bijbel zo trouwens. Zie, hij zal opkomen en snel vliegen als een arend en zijn vleugelen over Bosra uitbreiden. En ik weet niet of u zich herinnert. Zal er wel bij staan, toch? Ja. In Jeremia 48, vers 40 lezen we dezelfde tekst. Zie, hij zal snel vliegen als een arend en hij zal zijn vleugelen over Moab uitbreiden. En hier, zie, hij zal opkomen en snel vliegen als een arend en zijn vleugelen over Basra uitbreiden. En het hart van Edoms helden zal te dien dagen wezen als het hart eener vrouw die in nood is. Dat laatste is ook een bekend beeld. Je moet mij niet vragen waarom, ik heb het niet gekozen. Ik ben er nooit zo gelukkig mee met dit soort uitdrukkingen, maar ze staan in de Bijbel. Die oordelen, die komen over de mens of over de mensheid of over een volk. En het wordt beschreven, het wordt vergeleken met de smart enerbarende vrouw. Dat wil zeggen, als je daar wat van maken wil, wil zeggen, ja, er moet wat goeds voortgebracht worden. Maar of het gaat lukken, is nog maar zeer de vraag. En het is levensgevaarlijk. En meer zeg ik daar liever niet over. Maar het is een bekend beeld. Nou ja, dat is over Edom. Dan krijgen we vervolgens nog Damascus. Dat wil zeggen, dat is Syrië. Ook vandaag is Damascus de hoofdstad van Syrië. Staat allemaal weer op de kaart. Met dank aan de Eerste Wereldoorlog. Tegen Damascus. Beschaamd is Hamat en Arpad. Men is het er niet over eens welke plaatsen dat nou precies zijn. Het schijnt, men is geneigd Hamat te identificeren met Antiochië in Syrië. Dat Antiochië wel te verstaan. Dat is het Antiochië waarvanuit Paulus en Barnabas hun eerste zendingsreis begonnen. Dat Antiochië. Maar of dat zo is, weet ik niet. Men weet het niet. Hamat en Arpad, maar het is in ieder geval duidelijk dat het Syrische steden zijn. En Damascus is van oudsher de hoofdstad. Tegen Damascus. Omdat zij een boos gerucht gehoord hebben, zijn zij gesmolten. Bij de zee is bekommernis. Men kan er niet rusten. Dit vind ik een leuke, want hier raken de vertalers toch enigszins in de problemen met het woord zee. Want men vertaalt het wel met zee, maar eigenlijk het woord voor zee, jam, betekent eigenlijk alleen maar brullen. Tekeer gaan. Wat geen vermakelijk is, want de dode zee, die heet ook jam nog wat. Het is Monschoten, Zoutzee, die zee gaat helemaal niet de keer, dat is altijd vlak water. Vanwege alle mineralen die erin zitten, wat het maar was. Maar niettemin, het heet zee, maar het eigenlijke woord is gebrul. En daarom wordt het woord zee ook heel gemakkelijk in de Bijbel gebruikt voor de volkeren in het algemeen. Omdat die in het algemeen tekeer gaan, het onderling niet eens kunnen worden. De ene golf staat tegen de andere op. Het ene volk staat tegen de andere, weet je veel. Ze worden gedreven door de wind, maar het is enig woeste bende en het maakt een boel herrie. En het is inderdaad erg gevaarlijk ook nog vaak. Dat is dit woord. En ik zou het maar als gebrul en beving of wat het maar was lezen hier. Want dat is in ieder geval de betekenis van de term. En in Syrië een zee zoeken, dat lijkt me moeilijk. Bij de zee, bij het rumoer, is bekommernis. Men kan er niet rusten, men kan niet stil blijven. Betekent het, men moet erbij vandaan rennen, vluchten. Dat is de betekenis. Damascus is slap geworden, ze heeft zich gewend, omgekeerd, afgewend, om te vluchten, omgedraaid. Om te vluchten en siddering heeft haar aangegrepen, benauwdheid en smarten als van, en daar komt hij weer, als van een barende vrouw. Vind ik ook altijd leuk dat ze het woord vrouw invoegen. Mocht, anders dat u niet denkt dat het over een man gaat, zijn de vertalers dan bang voor. Soms dan begrijp ik het echt niet. Maar als van een barende hebben haar bevangen. Hoe is de beroemde stad niet gelaten? De stad mijner vrolijkheid. Dat wil zeggen, de stad wordt achtergelaten. Hè? Want gelaten wil zeggen, dat men het achterlaat. Net als in Matthäus, wat was het, 25 is het inmiddels, geloof ik. Zullen twee op de akker zijn, de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Met rust gelaten. Achtergelaten. En in dat geval is dat positief, want je kan daar beter niet weggenomen worden. Maar hier is het natuurlijk andersom. De beroemde stad wordt verlaten. De stad mijner vrolijkheid. Een levendige stad. Van oudsher. De stad is het tot in onze dagen beroemd om. Damascus. Daarom zullen haar jongelingen vallen op haar straten en al haar krijgslieden zullen te dien dagen nedergehouden worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal een vuur aansteken. Hier kom je ineens vuur tegen. Ik zal een vuur aansteken in de muur van Damascus en het zal Ben-Hadad's paleizen verteren. Ben-Hadad is de naam van de koningen, meerdere van Damascus. Maar let even op dat als je het letterlijk neemt, dan verbrandt het steen dus. De muur brandt. En daarna de paleizen. Van paleizen kun je nog denken dat de houten paleizen zijn. Die kans is niet groot, ook in de oudheid niet overigens. Maar zo is het met Sodom en Gomorra ook gegaan. Hè? Het steen is verbrand. Ja. En dan hou je de gips over. Het is een en al gips als je er nu gaat kijken. Ja. Nou goed, dat is Syrië, Damascus. Dat grenst dus aan de noordkant van Israël, zullen we maar zeggen, gemakshalve. Dan heb je nog, in het opschrift heet het Arabië. Dat is feitelijk een interpretatie, maar dat is correct als u mij vraagt. Tegen Kedar. Kedar is een zoon van Ismaël en dus ben je nu bij Ismaëlieten terecht. De broer nog steeds, maar dan van een generatie daarvoor. De broer van Isaac die gepasseerd werd, net waren we bij Edom. De broer van Jacob die gepasseerd werd. En ik zeg dan maar dat heel die Arabische wereld in hoge mate zelf beweert af te stammen van Ismaël en Esau. En dat zal wel kloppen, ja. Kedar. En de Kedarieten, ze worden vaker in de profetie genoemd. Onder die naam. En je zou moeten zoeken in het Arabisch Schiereiland. Dat is dus in hoge mate en grotendeels tegenwoordig Saoedi-Arabië. Alleen strekt het zich uit toch wel tamelijk ver naar het noorden. En ook die volgende plaatsname, Hazor, weet men ook niet wat het is. Tegen Kedar en tegen de koninkrijken van Hazor. Dat zijn dus Ismaëlitische, moest ik zeggen. Ismaëlitische landen of rijken. En inderdaad, in het Arabisch Schiereiland liggen nog een paar landjes. Jemen is nogal eens het nieuws, hè? Nou ja, er zijn er zelfs twee, als het er helemaal over gaat. En nog zowat, maar het is Saoedi-Arabië, het heet niet voor niks zo, Arabië, dat daar de dienst uit maakt. En een bolwerk van de islam. Tegen Kedar, tegen de koninkrijk van Hazor, die Nebukadnezar, de koning van Babel, sloeg, zegt de Heer al zo. Dat wil zeggen, inderdaad, Nebukadnezar, hier kom je dat voor het eerst nu tegen, weer, dat Nebukadnezar in die landen schijnt huisgehouden te hebben. Maar niettemin is dat niet het eind van het verhaal. Bovendien, hier wordt gezegd dat dat al geweest is. Maar er wordt aan de andere kant alsnog een oordeel aangekondigd. En dat is nog steeds toekomst. De Heer zegt alzo, maak u op, trek op tegen Kedar en verstoor de kinderen van Kedem. Het is altijd zo vertaald in de Statenvertaling. De zonen van het oosten. Maar het oosten is Kedem of Kedma en dat is eveneens een zoon van Ismaël. Te vinden in Genesis 25, vers 15, dit keer. En zo zou ik hem maar lezen, want dan weet je tenminste waar het over gaat. Zij zullen hun tenten en hun kudden nemen, hun gordijnen en al hun gereedschap. Dat is nog steeds gewoon hun tenten, want het zijn gordijnen. Ze lijken ook erg op onze gordijnen, van die dikke dingen. Tenten, ja. En hun kemelen voor zich wegnemen en zij zullen tegen hen uitroepen... schrik van de rondom, gevaar van alle kanten. Vliet zwerft flux. Hoe kom je op dat woord, hè? Dagen voorbij dat ik het niet hoor, dat woord. Flux. En je hoeft niet te vragen wat het betekent, dat hoor je zo. Flux. Kan niet missen. Vliet zwerft flux heen en weg. Woont in diepe plaatsen. In de zin van dat men zich zou verbergen. Gij inwoners van Hazor, spreekt de Heer, want Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft een raadslag tegen uw lieden beraadslaagd en een gedachte tegen hen gedacht. Maak u op, trek op tegen het volk dat rust heeft, dat in zekerheid woont, spreekt de Heer, dat geen deuren nog grendel heeft, die alleen wonen. Want het idee is dat het land hoofdzakelijk bewoond wordt door nomaden, Bedouinen van mijn part. Al bedoelen we daar meestal een bepaald type mensen mee dan ook weer. Bepaalde stammen. Maar het gaat erom dat ze betrekkelijk kwetsbaar zijn. En het enige wat ze kunnen doen als er een leger opkomt in het algemeen is de kameel nemen. Wegwezen, ja. En zo staat het er dus ook. Maar er staat, hun kemelen zullen ten roof zijn en de menigte van hun vee zal ten buit zijn. Je bent toch heus bij nomaden terecht, in hoge mate. De Kedorieten worden geacht daarom bekend te zijn, overigens. En ik zal hen verstrooien in alle winden, te weten degene die aan de hoeken afgekort zijn. Daar zijn hele theorieën over ontwikkeld, dat begrijpt u. Wat betekent mensen die aan de hoeken afgekort zijn? Het bekende verhaal is, geloof ik, dat ze dan een bepaalde haardracht hebben of zo. Of de bakkenbaarden hebben laten staan. Of juist niet, maar wel een baard. Of, dan is er nog een theorie dat ze helemaal rondom zich geschoren hebben. Want ja, je moet iets met aan de hoeken afgekort zijn. De King James Version vind ik een aardige. Daar staat... Them that are in the utmost corners. Degenen die in de uithoeken zijn. In de uithoeken. The utmost corner. Waar je niet verder meer kan. En waar je dus afgekort wordt, om zo te zeggen. Want verder kun je niet vluchten. En ze maken het dus in die vertaling van. Het zijn degenen die worden verstrooid in alle windrichtingen. Maar op een gegeven moment kunnen ze niet verder. Het houdt ergens op bij een bergrug, bij een rivier, bij de zee of waar het maar ophoudt. En dat heet dus, ze kunnen niet verder meer. En dat lijkt me eerlijk gezegd een meer voor de hand liggende lezing dan het idee van dat die mensen gekenmerkt worden door een bepaalde coiffure. En ik zal hun lieden verderf van al zijn zijden aanbrengen. Dat wil zeggen, ze zullen uiteenstuiven, op de vlucht moeten, maar van alle kanten zullen zij bedreigd worden en zal het verderf op hen afkomen. Hoe zoiets kan? Nou ja, als dat verderf in hoge mate komt vanuit de hemel, dan is het geen probleem. Zo'n optrekkend leger of volk zou zijn... ja, dat komt niet van alle kanten, komt uit één richting. Zoals Nebukadnezar in de tijd. Maar dit werd een hele andere indruk. Maar het is weer hetzelfde verhaal. Het feit dat hier gesproken wordt over de legers van Nebukadnezar in dit verband... is tamelijk uniek, want Babel zelf zou in het oordeel komen... en komt in het rijtje, want dit zijn de volgende twee hoofdstukken. Dat niettemin toch gesproken wordt over Babel, dat een rol speelt in een oordeel of verderf over Arabië, over Kedar en hoe die maar heet. Dat wekt bij mij de indruk dat wellicht ditzelfde land waar het hier over gaat, één van die drie landen is die door geweld zullen onderworpen worden door de koning van Babel in de toekomst. Want in de toekomst zal er een... ik moet het snel zeggen. In de toekomst zal er zo'n 10-statenbond komen, weet u nog wel. En die 10-statenbond vormt gezamenlijk zo in ieder geval de kern van het antichristelijke rijk, waarvan de koning van Babel aan het... waarvan Babel het hoofdstad zou zijn, de koning van Babel aan het hoofd ervan. En daarover staat dat 3 van die 10 met geweld zullen onderworpen worden en toegevoegd worden aan dat rijk van 10. Waarna de vraag is, niet de eerste vraag is, wie zijn die 10? En de volgende vraag, nou ja. En de volgende vraag zou zijn, maar welke 3 zijn het dan die niet vrijwillig, maar met geweld zullen worden onderworpen? En als ik met een mes op de keel daar een antwoord op zou moeten geven, dan zou ik zeggen, nou, 1 van de 3 is dan Saoedi-Arabië. En als het mes dan nog niet weg is, zeg ik, en de andere 2 zijn Noord-Jemen, Zuid-Jemen, heb je er nog meer? Dat maakt niet zoveel uit, namelijk datzelfde gebied. Iets in die zin, anders begrijp ik niet welke rol Nebukadnezar nog speelt in deze profetie, want in die andere kom je hem ook niet tegen. Daar speelde hij waarschijnlijk wel een rol, historisch, maar je komt hem niet tegen. En hier wordt expliciet en tamelijk nadrukkelijk erbij gezegd, terwijl dan toch uiteindelijk staat, maar het verderf komt van alle kanten enzovoort, en dan ben je dus toch weer in de eindtijd, in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou goed, dan hebben we nog een land dat enigszins buiten de boot valt. En daar nemen we dan volgende keer de draad op. Dat is Elam. Die valt enigszins buiten de boot. Ligt ook heel eind weg. Helemaal. Hè? Ja, het ligt in Iran. Ja. Het wordt vaak gelijkgesteld met de Perzen. Dat is niet helemaal correct. Nee, het is Elimais. Het is... waar Ur-Daghaldeeën lag eigenlijk, maar toen maar. En waar de burg Susan was in de dagen van Daniel 8... dan wel in de geschiedenis van Esther. En daarmee de hoofdstad, althans gedurende enige tijd... van het Medo-Persische Rijk. Maar het is het zuidwesten van Iran, het grens aan de Persische Golf... bij de monding van de Eufraat en Tigris. Zoek het maar eens op de kaart. We hebben het er nog over. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij u mogen kennen. En daarmee dus ook inderdaad mogen leven in gemeenschap met u. En ons mogen laten verlichten door dat woord dat u ons gegeven hebt. We danken u dat we daardoor ook uitzicht hebben ook op de toekomst. En hoewel wij niet al te vrolijke dingen lazen vanavond, moeten we toch dankbaar zijn te mogen weten dat u eenmaal orde op zaken zult stellen in deze goddeloze wereld en een eind zult maken aan de macht der duisternis en daarmee de macht van de boze. Maar wij danken u dat wij in onze dagen reeds door u getrokken zijn en worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we reeds nu weliswaar vreemdelingen en bijwoners zouden zijn in deze duistere wereld, maar anderszins medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods zouden zijn. Gebouwd tot een koninklijk en priesterlijk volk en voorbestemd om te delen in het zoonschap, het eerstgeboorterecht van onze heiland. We danken u dat we daarom mogen uitzien naar dat koninkrijk dat wij beërven zouden. Dat koninkrijk dat u beloofd hebt. In het bijzonder aan ons, omdat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen daarvan. En daarom danken we u dat we ook vanavond hier mochten zijn, uw profetisch woord te openen, om bepaald te worden, weliswaar bij die dagen die als een verschrikking over de wereld zullen komen, maar eveneens die dagen waarin uw rijk hier op aarde alsnog gestalte zal krijgen. En we danken u dat we daarom daarna mogen uitzien en in het bijzonder onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat binnen afzienbare tijd. U ons zult daadwerkelijk verlossen uit deze wereld. Ons lichaam zult veranderen en ons zult maken tot erfgenaam van uw heerlijkheid. En dat niet omdat we iets verdiend hebben, maar uit de rijkdom en uit de kracht van uw genade. Amen.